Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerst geboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 9, vers 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. En vers 2, ik zal in u, mijn God, van vreugde opspringen. In de geest verheugd, uw naam zal door mijn psalm gezangen, o Allerhoogste, lof ontvangen. Psalm 9, vers 1 en 2 gaan we met elkaar zingen. Gemeente, belijden we ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en zingen we daarna Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leven uw woorden mag bewaren en doe en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren, en dat ik ga zien wat de Heer wil dat ik zie. Psalm 119, vers 9, maar eerst belijden we ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, u zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heere almachtige God, zo komen wij vanavond samen hier in deze prachtige kerk. Op eerste paasdag. En we zijn dankbaar en blij, Heere, verheugd dat we deze boodschap mogen horen. En dat we het evangelie mogen verkondigen dat u bent opgestaan. O God, en dat uw Zoon hebt opgewekt uit het graf. Heere, u leeft en u regeert tot in alle eeuwigheid. Maar Heere, dan weet u ook dat wij hier zitten in de kerk met zo weinig mensen. Dat er geen jongeren in de kerk is. En geen kinderen. En geen vrouwen. O Heere, dat wij zo met elkaar verbonden zijn met al die huiskamers. Misschien met iemand alleen bij de tafel. Of met een hele groep met kinderen op de grond die luisteren. O, wil toch geven dat onze jonge mensen, die hier anders zo in de kerk zitten, hier op de balustrade en ook op in de kerk verspreid, net zo mogen luisteren thuis als wat ze hier luisteren. En dat de ouderen biddend hier mogen zitten, maar nu thuis, om te bidden voor elkaar, voor de gemeente. Heere, dat uw woord door mag gaan. Want uw woord gaat door. O Heer, uw plan gaat door. Het loopt u niet uit de hand. U bent die grote, almachtige God die doorgaat om mensen te bekeren. Doe het ook vanavond, Heere. En doe het zo ruim, Heere, doe het zo krachtig, dat we ons verwonderen, dat we beseffen dat we niet eens hier hoeven te zijn, maar dat u nog steeds zo doorgaat met uw werk. We danken u dat we door mogen gaan. Heere, we danken u dat we niet verboden werden door de overheid. En dat we niet in een land wonen waar de christenen vervolgd worden. Waar het bloed van de gelovigen stroomt. Heer, omdat de overheid niet toelaat dat uw woord mag klinken. O Heere, zo zijn we als gemeente verbonden met elkaar en met andere gemeenten wereldwijd. Op deze bijzondere dag, deze feestdag, Heere. Met die blijde boodschap. Dat u waarlijk bent opgestaan. O Heer, wil toch geven dat wij daar onze troost uit putten. Maar dat we het mogen weten. Omdat dat gebeurd is. Omdat uw Zoon naar deze wereld kwam. Omdat uw liefde, o Vader, zo groot was. Mocht ik zalig worden. Wilde u betalen voor mijn zonde. O Heer, dat is toch het grootste wonder wat er is. Dat u dat wilde doen. Die ruil wilde aangaan. U onze zonde. En wij uw gerechtigheid. Heere, wat bent u machtig en groot. Wat bent u barmhartig en genadig. O, wil toch vanmiddag, vanavond alles schenken wat nodig is. Heere, vergeef toch onze zonde. Die uw hoogheid schonden. O, vandaag en gisteren en de dag ervoor. Heere, we hebben u nodig van minuut tot minuut, om zo verder te gaan. Heere, wil ook vanavond door uw Heilige Geest kracht geven om te preken, om te luisteren. En dat we zo deze eerste dag van de nieuwe week in mogen gaan. Deze nieuwe week, morgen weer bij elkaar. Heere, wat een zegen uit uw hand. Mag het zijn tot rijke zegen. Wees zo met ons, Heere. Dat smeken we van u. Enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit twee gedeelten. Lucas 24 en 1 Korinthe 15. Lucas 24 en 1 Korinthe 15. Lucas 24 en 1 Korinthe 15. Lucas 24, vanaf vers 1. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren, zie twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dagen wederop staan. En zij werden indachtig zijner woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en Maria, de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus, opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. 1 Korinthe 15, we gaan twee gedeelten lezen, eerst vanaf vers 1 en daarna vanaf vers 12. 1 Korinthe 15 vanaf vers 1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat, door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie dit ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt, ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna zij gezien van meer dan 500 broederen, op eenmaal, van de welke het meerderdeel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. En dan vanaf vers 12, indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden, valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt. Zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn? Want dewijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar in ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk van God aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Amen. Gemeente, voordat wij gaan luisteren naar Gods woord, gaan we eerst nog zingen uit Psalm 21, vers 1 en 4... O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor ogen. En vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, vers 1 en 4. Ik heb nog de volgende afkondigingen voor u. Morgenochtend op tweede paasdag is er een kerkdienst waarin dominee Breuren hoopt voor te gaan. De Deventer zondag 19 april hoopt dominee Breuren in beide erediensten voor te gaan. In Deventer aanstaande donderdagmiddag, 16 april, is er weer om 14:30 een meditatie, orgelspel en een stukje uit een boek te horen via de kerkradio, kerktelefoon en internet, in plaats van de contactmiddag. Er zijn drie collecten. De eerste collecte voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. En de tweede en derde collecte voor de kerk van harte aanbevolen. En u weet hoe u uw bijdrage moet overmaken. De Heere zegen u en uw gaven. En wij gaan zingen 21, 1 en 4. De tekst vanavond, Lucas 24, vers 6. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gemeente, jongeren. Ja, nu zitten jullie hier niet in de kerk. En ik zag het gelijk dat jullie er niet waren. Maar ik hoop dat jullie thuis meeluisteren. De jongeren en de kinderen. En dat je zo begrijpt hoe belangrijk het is dat we naar de kerk kunnen. En toch dat woord mogen horen. Hij is echt opgestaan. Hij is waarlijk opgestaan. Zo begroeten de mensen elkaar vroeger alle eeuwen lang. Opgewekt door God, opgestaan uit het graf. Dat is Pasen. Dat is onze vreugde. Dat is onze blijdschap. Pasen, dat oudste feest dat we vieren. Opstanding van de Heer Jezus Christus, is dat zo belangrijk dan? Waarom is de opstanding van de Heer Jezus Christus zo belangrijk? Wat is er eigenlijk gebeurd die laatste dagen, die laatste momenten voordat de paasmorgen aanbreekt? Nou, we weten het, jongeren, de Heer Jezus Christus was gestorven aan het kruis. De catechisme schrijft zo treffend, nedergedaald ter helle, de laatste trap van de vernedering. Niet dat de Heer Jezus in de hel was, maar zo die helse angst gevoeld heeft. Zo die toorn van zijn vader, die vreselijke straf die wij hadden moeten krijgen, die wij hadden moeten ontvangen. Ja, en dan zegt de catechismus, dat is zo'n troost dat de Heer dat heeft ondergaan. Want in mijn hoogste aanvechting, als de duivel voor me staat, dan mag ik ervan verzekerd zijn. En dan mag het mij zo troost geven, dat de Heer Jezus Christus, en dan staat er mijn Heer Jezus Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, zo benauwd heeft de Heer het gehad, daar aan dat kruis. Zoveel verdriet, zoveel verschrikking, zoveel helse kwelling, in welke heel zijn lijden was, in die helse benauwdheid, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Moeten we niet vergeten, gemeente. Als je thuis zo meeluistert. Kijk, de Heer Jezus Christus heeft ons verlost van die helse benauwdheid. Als je gelooft in hem. Anders zul je er zelf mee te maken krijgen. Kijk, daarom komt een kind van God nooit in de hel. Omdat de Heer Jezus deze weg gegaan is. En vrijdag zult u het ook gehoord hebben, afgelopen vrijdag, van Jozef van Arimathea, die naar Pilatus ging en vroeg of hij het lichaam van de Heer Jezus mocht hebben. En het mocht. Uit liefde, uit respect wilde hij dat lichaam van de Heer Jezus begraven. Zie hem gaan, in gedachten. En hij trekt die spijkers uit de handen en de voeten van de Heer Jezus, misschien met een soort tang. En dan is de Jezus los van het kruis, daar waar hij vast zat tot hij stierf. En hoe Jozef voorzichtig de Jezus had ingewikkeld in die doeken van zuiver lijnwaad, van zuiver linnen. En hem zo voorzichtig naar het graf gedragen had. Zie het voor je, en die mensen erachteraan. Wie? Die mensen die hem lief hadden. Die volgelingen van Jezus. Achter de dode Heer Jezus aan. En niemand dacht aan zijn woorden dat het zou opstaan. En daar had Jozef van Arimathea hem neergelegd. Gemeente, wat vergeten we toch vaak de woorden van de Heer Jezus. Wat vergeten we toch snel wat de Heer in zijn woord zegt. Dan, eigenlijk is dat niet te geloven. Dat we zo dat woord van God hebben. En dat we zo vertroost worden door dat woord, aangesproken worden. En dan vergeten wat erin staat. En dat we geestelijk in donker lopen, omdat we niet meer weten wat de Heer gezegd heeft. En als je gaat lezen en je ogen worden geopend, dan weet je het weer. Laten we biddend de Bijbel lezen en blijven lezen. Ze begraven de Heer Jezus voor de ogen van die mensen. Wat voor mensen? De vrouwen, anderen. En ze leggen de Heer Jezus in het graf. En daarom begraven wij. En daarom cremeren we niet. De Heer Jezus is ons grote voorbeeld. Wat voor graf? Nou, een graf in de rots uitgehakt. Want Israël, daar kon je niet gaan graven met zo'n schep. Dat was veel te hard, die bodem. En dan zo'n rots waar een gat in zat en een grot in zat. Die werd uitgebeiteld, zou je zeggen. Om een kamer ervan te maken. En in zo'n kamer, op zo'n stenen plateau werd hier Jezus gelegd. Zo'n nis. En een grote steen ervoor gerold. De Heer Jezus die door Jozef van Arimathea ingewikkeld was in die doeken. Net als toen hij geboren werd. In de kribben. Toen Maria hetzelfde deed. Van de kribben naar het graf. Fijn lijnwaad. In dat nieuwe graf. Jesaja schrijft, de profeet Jesaja. En dat het graf van de Heer Jezus bij de goddeloos is gesteld geweest. En dat hij bij de rijken zijn dood is geweest. En dat hij geen onrecht, geen zonde gedaan had. En geen bedrog uit zijn mond gekomen is. De Jezus heeft de woorden van waarheid gesproken. De woorden die zijn vader had gegeven. De woorden die opgetekend staan in de Bijbel die u moet lezen en jullie moeten lezen, jonge mensen. De woorden van de Heer Jezus. Ze staan allemaal in het Nieuwe Testament. Die woorden, die waarheid, die woorden die van zijn vader had gehad. En als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan heb je zijn woord lief. Dan heb je hem lief. Maar hij is wel overleden, gemeente. Dat zagen ze. En wat was het donker in hun leven. De Heer Jezus weg, de meester weg. Die vrouwen die uit Galilea gekomen waren, die gevolgd waren, die zagen hoe zijn lichaam in het graf gelegd werd. Vallend, vindt u niet? U ziet dat niet, maar in de kerk zitten alleen maar mannen. En alleen maar oudere mensen. En dan mis je gelijk de vrouwen, de kinderen. Weet u wie er bij het graf staat? Wie dit doet? We lezen niet dat de discipelen er zijn. Dat de 11 discipelen gekomen zijn. En het lichaam van de Heer Jezus van dat kruis hebben gehaald. En ingewikkeld hebben. En verzorgd hebben. We lezen dat anderen het doen. Andere discipelen. En dan gaan die vrouwen terug. En ze bereiden specerijen en zalven. En op de Sabbat rusten ze naar het gebod. Zalf met mirre, lekker ruikende zalf om dat lichaam van de overledene in te smeren en te bedekken. Om die geur weg te nemen. Lucas schrijft dat ze dat zalf, die zalf en die specerijen kopen voor de Sabbat. En Marcus schrijft erna, misschien twee keer, misschien ziet de een het iets anders dan de ander. Ga uit van twee keer. Maar er staat het anders. Op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Nou, dat weten we, dat begrijpen we. U hebt dat vanmorgen ook gehoord in de wet. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan mag je geen enkel werk doen. Jij niet en je vrouw niet en je kinderen niet en je personeel niet. Ook niet als er veel geld te verdienen valt. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat erin is. En hij rust op de zevende dag. God rustte. En wij moeten ook rusten op zondag. Dat hoort er niet bij. Dat doen we omdat de Heer dat wil. En de Heer dat van ons vraagt. Het van ons eist in zijn wet. Maar die mensen doen dat ook. Gemeente, u had het best wel goed gevonden misschien dat ze naar het graf waren gegaan. Ja, op zo'n zondag mag het wel. Maar die vrouwen doen het niet. Ze blijven thuis. Ze rusten. En wat is dat nodig? Wat zal er veel gebeuren? Dat weten ze nog niet. En dan schrijft Lucas op de eerste dag van de week, op zondagmorgen, net als wij vandaag zondag. Zeer vroeg gingen ze naar het graf, dragende de specerijen die ze bereid hadden, die ze voorbereid hadden, die ze gemaakt hadden, klaargemaakt. O gemeente, wat hebben ze hem lief? Wat hebben ze de Heer Jezus lief, de dode Heer Jezus lief? Ze willen naar de Heer Jezus toe. Terwijl Jozef en Arimathea eigenlijk heel veel specerijen bij die linnen doeken had gelegd. Dat lezen we in Johannes. Nicodemus, die 's nachts tot de Heer Jezus gekomen was, die had een mengsel van mirre en aloë gebruikt van 100 ponden gewicht. Dus heel veel specerijen lagen er al bij de Heer Jezus. En toch gaan ze 's morgens vroeg met hun eigen specerijen, met hun eigen offer zou je haast kunnen zeggen. Een liefdesoffer. Ja, wie gaat er naartoe? Niet de mannen. Wel de vrouwen. Het is de zondag van de vrouwen, zou je haast zeggen. En dan zien we ze lopen. Jeruzalem uit. Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus, Salome, schrijft Marcus. En dan komen ze bij dat graf en is de steen afgewenteld. Die grote ronde steen. Kinderen die voor het graf lag, dat de dieren niet kwamen, of de grafrovers. De Heer heeft die steen weggerold. De Heer heeft de barrière verwijderd, dat de mensen in het graf mogen zien, dat wij in het graf mogen zien, dat we het mogen weten. Hij is waarlijk opgestaan. Ja, Matthäus schrijft gelukkig precies hoe het gebeurd is. Matthäus schrijft in een geschieden, hoofdstuk 28, een grote aardbeving. Want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. Ziet u het voor u, gemeente? In het Grieks staat mega seismos, seismoloog. Grote aardbeving, dat hebben die mensen gevoeld daar. Die mensen die de Jezus aan het kruis sloegen. Die mensen die zo geschreeuwd hadden, kruisigt hem. Die grote aardbeving. Maar die aardbeving die leidt er niet toe dat de steen wegrolt. De Heere stuurt een engel, de Heere stuurt een bode. De Heere stuurt iemand om dat graf open te maken. Een engel. Wat hebben engelen een belangrijke rol, gemeente? Ze hangen er maar niet een beetje bij. Engelen, zoals in Hebreeën staat, zijn die dienende geesten die door God uitgezonden worden ten dienste van wie? Van hen die de zaligheid zullen beërven. De Heere gebruikt engelen ten dienste voor zijn kinderen en voor mensen die zalig zullen worden. Dat was toen zo en dat is nog zo. Ja, misschien zien we ze niet. En misschien in de vorm die we niet gelijk koppelen aan een engel. Maar die hemelse boden die komen. De Heere God gebruikt die engelen. Hier gebruikt hij de engel, schrijft Matthäus, om die steen van dat graf te rollen. Die man had dat, die engel had dat als opdracht. Want het graf moet open. Het graf moet zichtbaar zijn voor mensen die eraan komen. En wij moeten zien dat het graf leeg is. En we lopen mee met de vrouwen. Ziet u ze aankomen? Kinderen, ik denk dat ze heel voorzichtig liepen. En ze zagen het opeens. Dat graf is open. Ik denk dat ze langzamer verder gingen. En ze zagen niets. En opeens kwamen ze dichtbij. En toen gingen ze in het graf. En ingegaan zijnde vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Wat moet dat geweest zijn, gemeente? Dat ze daar in dat graf stonden en dat het leeg was, de doeken lagen er, dat lezen we. Maar de Heer Jezus niet. De Heer Jezus is weg. Waar is de Heer Jezus? We hebben toch gezien dat ze hem neergelegd hebben? We stonden erbij, we hebben het met onze eigen ogen gezien, dat die grote steen weer werd teruggerold. En dan komt God weer om het uit te leggen. En we hebben dat net gezongen, die schitterende Psalm 119. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En dat uw geest mij de ware wijsheid leert. Mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet talom zich openbaren. God gaat het uitleggen, wat er gebeurd is. Hoe is het mogelijk, gemeente? Ze wisten het toch? De Heer Jezus had het gezegd en ze waren het vergeten. Op het belangrijke moment waren ze vergeten wat de Heer gezegd had. En daar staan ze in twijfel, in nevels, zeggen we. We zouden zeggen, als je hier in de weilanden rijdt, dan zie je in de winter soms die nevels, die witte mist, dat je niets kunt zien voor je ogen. Nevels. Als je fietst of als je rijdt of als je loopt, met de auto helemaal gevaarlijk. En die nevels moeten opgeklaard worden. Die nevels moeten weg door de zon, om zicht te krijgen. En dat is hier ook zo. Die nevels moeten weg. Opdat we zicht krijgen op dat lege graf. Nee, opdat we zicht krijgen op de opgestaande Heere. Kijk, dat is het belangrijkste, gemeente. Het gaat niet alleen om dat lege graf. Het gaat niet alleen om die mooie geschiedenis. Het gaat erom dat de Heer Jezus is opgestaan en wat dat voor ons betekent. Dat bij ons de nevels opklaren. Misschien zeg ik, ik heb het nog nooit begrepen wat hier gebeurde in Pasen. Dat moet opklaren, we moeten begrijpen. We moeten de Heer Jezus zien. Kijk, en dat is de Heere God, die vrouw aan het leren. En dat is de Heere zijn discipel aan het leren. En dat is de Heere ons aan het leren. Ziet u die vrouwen staan? Ja, en ze weten niet hoe het verder moet. Net als wij soms. Dat het zo donker is. Dat er zoveel nevels zijn. Dat je geestelijk niet meer weet hoe je verder moet. Dat de hemel wel van koper lijkt. De nevels moeten opklaren. En weet u hoe het gebeurt? God doet het. De Heere God stuurt weer twee engelen, twee gedienstige geesten, twee mannen in blinkende gewaden. De Heere stuurt zijn engel om het uit te leggen. Een boodschap uit de hemel, een boodschap van God, een boodschap voor ons. Ik vind het niet opvallend dat de Heer Jezus er niet staat. De Heer Jezus staat niet bij de opening van het graf te wachten. Komt u maar, ziet u nou dat ik opgestaan ben? God doet het. Het is Gods werk. God heeft zijn zoon gezonden. God heeft zijn zoon opgewekt. God zendt de boodschap. Ja, en dan schrijft Lucas, als die vrouwen dat zien, en als zij zeer bevreesd werden, vers 5, en het aangezicht naar de aarde neigde, in het Grieks staat nog duidelijker, dan liggen die vrouwen als het ware met hun gezicht op de grond. Ze durven geen eens te kijken naar die engelen. Zeer bevreesd. Zo eerbiedig. Als de hemel open gaat, oh dan begrijp je het, gemeente. Als de Heere God gaat spreken, dan begrijp je het. Het is net als met onweer. 'S Nachts, dan weet je het ook, dan voel je het ook. Hier spreekt God. Nou, hier ook. En dan liggen ze daar op de grond. En dan horen ze de vraag die wij ook horen, de vraag die God stelt. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Waarom zoeken jullie de Heer Jezus hier in dat graf? Ziet u ze staan, gemeente? Waarom komen jullie met je specerijen om de Heer Jezus te verzorgen? Dat woord, wat zoekt gij de levende bij de doden, dat Griekse woord voor levende, wordt nog een keer gebruikt in het Nieuwe Testament, nog één keer. Dat woord wordt gebruikt door Petrus. Petrus die straks ook bij dat graf zal komen. Petrus gebruikt in zijn brief precies datzelfde woord. 1 Petrus 2 vers 4. Tot welke komende? Kom naar hem toe als tot een levende steen. Levende, datzelfde woord levende. Van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Petrus ziet het voor zich. Petrus die spreekt over dat levende, over die levende steen. De levende Heer Jezus Christus. Wat zoekt gij de levende bij de doden? O, zegt Petrus, die levende, dat is de levende steen van de mensen verworpen. Ze riepen allemaal kruisigt hem. En wij renden weg. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dan gaat Petrus verder. En je kan het haast niet bevatten. Zo wordt ook gij, 1 Petrus 2 vers 5, zelf als levende stenen gebouwd. Tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. En een geestelijke offerande om geestelijke offerande op te offeren. Die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Ziet u het voor u? Jonge mensen, zie je het? Misschien zit je in de bouw. Petrus gebruikt dat voorbeeld. Waarom zoekt gij de levende bij de doden? Die levende is de Heer Jezus. Die levende is de steen. Die levende is het fundament van het huis, de hoeksteen. Ja, zegt Petrus, en als u gelooft in de Heer Jezus, dan bent u zo'n kleine steen waarmee dat huis gebouwd wordt tot eer van God. Dan ben je een levende steen, geen dode steen, een levende steen. En in dat huis, daar dat heilig priesterdom, waar de heilige priester komt, de Heer Jezus Christus, de priester, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, om geestelijke offeranden te offeren, die voor de Heere God aangenaam zijn. Dat is het doel, zegt Petrus. Levende stenen. Bent u al een levende steen? Of lig je nog op de hoop? En word je nog geen deel van dat huis? Omdat je een dode steen bent? Zo dood als die stenen die wij in ons huis metselen? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Nou, waar is die dan? Waar is de Heer Jezus dan? Hij is hier niet, zeggen de engelen. Hij is opgestaan. Gedenk toen hij tot u gesproken heeft. Toen hij nog in Galilea was, zijn je het vergeten. Ach, de Heere die legt het uit. De hemel legt het uit. De Heere God die troost die vrouwen. De Heere Jezus is opgestaan. En dat had hij toch gezegd. Dat weet je toch. Dat staat toch in de Bijbel. Dat weet u toch. U die thuis meeluistert. Als u nou... Ach, weet u hoe u getroost wordt? Weet u hoe u onderwijs ontvangt vanuit het woord van God. Maar de andere kant is ook waar. Als u de Heer niet kent, als u geen levende steen bent, en u hebt het wel gehoord uit de Bijbel, dan zal datzelfde tegen u gezegd worden. Gedenk toen hij tot u gesproken heeft, daar in Waarder, in de kerk, zal de Heer Jezus zeggen. Diezelfde Heer Jezus Christus. Weet je nog wat er in de kerk in Waarder gepreekt werd? Toen sprak ik tot u. Ik, de levende God, spreek vanuit mijn levende woord. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. De ASV vertaalt opgewekt. Ja, u hoort die woorden, opgewekt, opgestaan. De Heer God heeft zijn zoon opgewekt. En dat, een almachtige daad van God. En de Heer Jezus, die is opgestaan. Een daad van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja, en dan weten die vrouwen het opeens weer. Opeens zijn die nevels opgeklaard. Opeens is de mist weg. Opeens weten ze het weer heel helder voor ogen. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. En nu is het waar. Hij is er niet. Het is waar. Het klopt wat die engelen zeggen. Ziet u ze liggen daar op de grond met hun gezichten naar beneden? Daar liggen ze, gemeente. Hij is opgewekt. En hij zou toch opstaan? Dat had hij toch gezegd? En zij werden indachtig zijner woorden. Opeens herinneren ze het zich. Nu weet ik het zeker. Dus die boodschap van die engelen, die boodschap van God. Jezus is er niet meer. Jezus is opgestaan, opgewekt. Jezus leeft. En Jezus heeft voorzegd wat er gebeuren zal. Nu weten ze het weer. En ze hoeven niets meer te vragen. En ze gaan naar huis. Ze gaan terug naar Jeruzalem. Ze gaan terug naar de andere discipelen. Ze gaan vertellen wat er gebeurd is. Daar ga je toch heen, gemeente? Als de Heer je iets leert. Als de Heer zich openbaart. Als de Heer tot je ziel spreekt. Dan deel je dat toch met de gemeente. Met de ouderling, met de dominee. Ze willen terug naar de discipelen. Terug naar Jeruzalem. Lucas schrijft en wedergekeerd zijnde van het graf. Boodschapte zij al deze dingen aan de elf. En aan alle anderen. Weet u hoe ze terugliepen? Daar schrijven de evangelisten ook over. Matthäus schrijft haastelijk uitgegaande van het graf met vrezen en grote blijdschap. Ze zijn zo onder de indruk dat ze die engel ontmoet hebben, dat ze de stem van God als het ware gehoord hebben. Grote vrees. Met vrees en grote blijdschap. De Heer is opgestaan, het graf is leeg en God heeft het zelf laten zeggen. Marcus schrijft het iets anders in Marcus 16, beving en ontzetting. Hij vermeldt niet van die blijdschap. Niet hier. En Johannes schrijft er eigenlijk niets over. Alleen dat Maria aan Petrus het kwam vertellen. Dat het graf leeg is. Ze zijn vervuld. Met diep ontzag. Ze zijn vervuld met een blijdschap die met geen pen te beschrijven is. Onze meester is opgestaan. Jezus leeft. En we weten het ook. We herinneren het ons ook. En we weten het nu zeker. Wat een krachtige boodschap, gemeente. Nou, dat dacht u toch ook vanmorgen toen u opstond, toen u wakker werd. Toen lag u toch in uw bed met grote blijdschap. Mijn verlosser leeft. Mijn Heer Jezus Christus is opgestaan. Toen dacht u toch, het is Pasen, wat een vreugde in mijn hart. Vanmorgen. Of niet? Dacht u nergens aan. Beseft u geen eens dat het Pasen was, of jij? Je hebt niet veel met Pasen, je hebt niet veel met de Heer Jezus. En je hebt al helemaal niet veel met dit hele verhaal. Een slechte zaak, gemeente. Als dat het geval is, dan leef je zonder God. Dan kent u de Verlosser niet. Dan is het niet uw Verlosser geworden. Dan hebt u niets aan dit grote paaswonder. Dan mist u vandaag die grote blijdschap die die vrouwen wel hebben. Maar u mist ook die blijdschap tot in eeuwigheid als het zo blijft. En dat kan niet, gemeente. U moet verzoend worden. U moet verzoend worden met God en jullie ook, jongens. Heer Jezus moet uw persoonlijke borg en middelaar worden. Lucas schrijft, en wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan de elf en aan alle anderen. Nou, wat denkt u? Wat zullen die mensen blij zijn geweest? Die hele groep van 11 discipelen... En die vrouwen en die andere mensen die erbij zaten, die kwamen, die zagen die vrouwen. En ze zagen het aan die gezichten van die vrouwen. En ze hoorden het aan hun woorden. De Heer Jezus is waarlijk opgestaan. En die engelen, ze vertelden van de engelen. En ze vertelden van dat lege graf. En wat ze gehoord en gezien hadden. En die mensen waren allemaal blij en dankbaar. En ze gingen allemaal op de knieën om de Heer te danken dat het waar was. En iedereen wist het nog dat het gebeurd was. Die krachtige boodschap van dat lege graf, die woorden uit de hemel, dat ze het zeker weten, die betrouwbare vrouwen, niet één, Maria Magdalena, Johanna, Maria, de moeder van Jacobus en die andere met haar. Ik denk toen Lucas dit opschreef, gemeente, dat hij later zich afvroeg, hoe heeft het ooit zo kunnen gaan? Weet je wat er staat? Lucas 24 vers 11. En haar woorden, de woorden van deze vrouwen, schenen voor hen als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet. Die vrouwen worden geconfronteerd met mensen die ze niet geloven. Het lijkt wel kletspraat. Die vrouwen die zijn onbetrouwbaar. Wat ze nu weer vertellen, dat geloof ik niet. Volgelingen van Jezus. En zij geloofden hen niet. Dat Griekse woord voor ongeloof wordt in het Nieuwe Testament op een andere plaats ook gebruikt. Als Paulus in Rome is, u weet, voordat hij gevonden moet worden door de keizer, en dan komen de voornaamste der Joden naar hem toe en dan vertelt Paulus, dan preekt Paulus tegen die Joden, die voorname Joden, in zijn eigen huis. Handelingen 28. En dan legt hij alles uit van het Koninkrijk van God. En hij getuigt van de Heer Jezus. En hij begint uit te leggen van Mozes en de profeten. En hij trekt de lijn door in zijn preek naar de Heer Jezus die voorspeld was, naar de Messias. En hij preekt. En dan staat er in Handelingen 28, van 's morgens vroeg tot 's avonds toe, niet een uurtje zoals wij, of een half uur, van 's morgens vroeg tot 's avonds toe. En dan probeert Paulus die mensen te overtuigen, te drijven, te brengen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan staat er, Handelingen 28, vers 24, en sommigen geloofden wel. Maar sommigen geloofden niet. Sommigen lieten zich overtuigen. Sommigen niet. Ongelovig, zij geloofden hen niet. Gelooft u, gemeente? Gelooft u de woorden van de Bijbel, het levende woord van God? Of staan de predikant, uw eigen predikant, hier maar te preken iedere zondag? En u te overtuigen? En de mens overtuigt niet, maar de geest moet het doen? Maar u gelooft niet. Zij geloven hen niet. Verschrikkelijk, het resultaat van die boodschap van de vrouwen. Maar we weten dat die boodschap van Paulus, de boodschap van de profeten, door sommigen werd geloofd en door sommigen niet. De boodschap van Paulus door sommigen werd geloofd en door sommigen niet. De preken van de Heer Jezus door sommigen werd geloofd en sommigen niet. En dat is nog zo. Gelooft u, gemeente? Anders ga je verloren. Als je niet gelooft in de Jezus Christus, in zijn boodschap. Wat maakt het eigenlijk uit of je gelooft dat de Heer is opgestaan? Ik vroeg het net al. Of dat hij is opgewekt. Als ik u nou een vel papier zou geven en een pen erbij. Aan de kinderen, aan de jongeren. En ik zou zeggen, schrijf het eens op voor de buurman. De Heer Jezus Christus is opgewekt. Hij is opgestaan. Voor mij betekent dat dit. Zou je een vel vol kunnen schrijven? Of twee? Of drie? Of zou je het niet eens weten waarom het zo'n troost is? Waarom we zo blij zijn? Dat hij leeft of niet? Ach, weet u het niet? Vindt u het moeilijk? Laten we eens luisteren naar Paulus in zijn preek aan de Korinthe. Zie hem staan op de preekstoel daar in Korinthe. Voorts, broeders. Ik maak u bekend, zegt Paulus. Het evangelie dat ik u verkondigd heb. Ik heb het evangelie, die blijde boodschap, gepreekt in Korinthe. Het welk u aangenomen hebt, in het welk u ook staat. Weet u nog wat ik gepreekt heb? Het evangelie van Jezus Christus, door het welk gij ook zalig wordt. Eeuwig gelukkig wordt, als je er maar in blijft, zegt Paulus. Als je het maar vasthoudt. Of hebben jullie te vergeefs geloofd? Waar ik mee begonnen ben met mijn preken, dat hebben jullie ontvangen. En dat mocht ik doorgeven aan jullie. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Naar de schriften, overeenkomstig de schriften. Dat heb ik jullie gepreekt, zegt Paulus. Dat was de kern van mijn preek. Dat was het doel van het lijden en sterven. Voor onze zonden. En dan gaat hij verder. 1 Korinthe 15 vers 4. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Wat zeg je, Paulus? Dat Christus gestorven is voor onze zonde, naar de schriften. En dat hij gezien is, dat hij opgewekt is. Paulus zegt, het staat vast, de Heer Jezus Christus is opgestaan. Heel veel mensen hebben het gezien. Kijk, gemeente, die mensen leefden in die tijd. Als de discipelen dat hadden gezegd, zonder dat het waar was, hadden de mensen in opstand gekomen. Maar voor ons maakt het niet uit, wij weten het, wij geloven het. Daar kom ik straks nog op terug, toch? Weet u nog, we gaan verder. U moest iets opschrijven voor de buurman. Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 12. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Hoe kan je dat nou zeggen, zegt Paulus? Dat hebben we toch gepredikt? Dat is toch duidelijk wat er staat? Weet u wel wat voor consequenties dat heeft, zegt Paulus? Als je dit niet meer gelooft? Nou, gemeente, vandaag aan de dag, op de universiteiten en daarbuiten, genoeg mensen die dit niet geloven. De Heer Jezus is een soort mythisch voorbeeld, een soort, we zouden zeggen, een mooi verhaal uit een boek. Nou ja, mooi, en dat, maar niet echt geleefd. En natuurlijk heeft hij echt geleefd. En natuurlijk is de Heer Jezus echt gestorven. En natuurlijk is de Heer Jezus echt opgestaan. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Indien er geen opstanding uit de doden is, schrijft Paulus, zo is Christus niet opgewekt. Als wij niet geloven, zegt hij, dat het mogelijk is dat iemand uit de dood opstaat, dan is Christus ook niet opgewekt. Ja, want we kunnen zo wetenschappelijk zijn in ons hoofd, gemeente. Dan heb je moeite met de schepping en heb je moeite met alles wat in de Bijbel staat, wat je niet begrijpt. Heb je ook moeite met mensen die opstaan uit de dood? Ja, natuurlijk heb je dan moeite met mensen die, dan heb je moeite dat iemand dat kan. Want het is een wonder dat gebeurt. Of hebben jullie te vergeefs geloofd, zegt Paulus, waar ik mee begonnen met mijn preken? Indien Christus niet is opgewekt, dan is hij aan het kruis gestorven, dat hebben we gezien, en toen is hij in het graf gelegd, en toen is hij als eener ieder andere mens vergaan. Maar wat preken we dan, zegt Paulus? Indien Christus niet opgewekt is, zo is onze prediking ijdel. En ijdel is uw geloof. Dan heb je niks aan die preek. En heb je niks aan je geloof. Als je hier in waarde zit en dat niet gelooft. Dan zijn onze preken onzin. Dan houden we ons bezig met niets. Is het belangrijk of de Heer is opgestaan? Nou, Paulus zegt, dan is het nog erger. Dan zijn wij valse getuigen van God geworden. Want ik heb verkondigd, zegt Paulus, dat de Heer is opgewekt. Is opgestaan. En dan, dan hebben de predikanten nu, dominee Breuren en anderen en ik, die houden de gemeente, die liegen de gemeente voor, zegt Paulus. Dat de Heer Jezus opgestaan. Een valse getuige van God. Wat wij hebben getuigd van God, dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt. Nou, gaat Paulus verder. Kijk, weet je wat de consequentie is? Als Christus niet is opgewekt. Als hij nog dood is, weet u wat de engelen nog zeiden? Wat zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. Als hij niet opgewekt is, niet opgestaan is, dan is uw geloof te vergeefs, zegt Paulus. Moet je eens meelezen, 1 Korinthe 15 vers 17. In Christus niet opgewekt is, is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dat is de consequentie. Als Christus niet is opgewekt. Als de Heer Jezus niet is opgewekt, dan ben je nog dood in de zonde. Dan zijn al die zonden die je gedaan hebt niet vergeven. Dan ziet de Heere God je nog aan in die zonde. Want dan is er niemand geweest die betaald heeft. Dat lijden, dat sterven, die opstanding zijn nodig om onze zonde te vergeven. Dat is het werk van God. Dus als je volhoudt dat de Heer Jezus niet is opgestaan, Paulus zegt, dan zijn je zonden niet vergeven. Want als de Heer Jezus niet is opgestaan, is dit de consequentie. En niet alleen van jezelf, maar ook van Abraham en Isaac en Jacob en Jesaja en Jeremia. En van je opa en van je vader en van jezelf. Niet vergeven, dan ben je nog in uw zonde. En dan zijn je, wat zijn ze, zegt Paulus? Zo zij zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Verloren. Hij zegt, ga maar lopen over die begraafplaats, waar al die stenen staan. Al die mensen zijn dan verloren, als Christus niet is opgewekt. Gemeente, dan hangt die zondebrief, zoals de catechismus zegt, niet meer aan dat kruis. Die zondebrief van Gods kinderen, waarin rode letters met het bloed van de Heer Jezus is geschreven, voldaan. Nee, zegt Paulus, dat is allemaal niet waar. Dan ben je verloren, net als al die anderen voor je. Paulus zegt, indien wij alleen in dit leven op Christus hopende zijn, zijn we de ellendigste van alle mensen. Als dit nou je enige doel is, zegt hij, om met de Heer Jezus in dit leven bezig te zijn. Ons leven komt na dit leven, ons leven is tot in eeuwigheid. En dan houdt Paulus niet meer vol in die preek aan de Korinthe om door te gaan op deze negatieve manier. Maar, zegt hij, luister, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van de mensen die ontslapen zijn. Hij was de eerste en door de Vader opgewekt. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Door Adam zijn we allemaal zondaar geworden. Toen Adam zondigde in het paradijs, jongeren, dat weet je nog, met Eva. Hij zegt maar, door die ene mens, de gehoorzaamheid van Jezus Christus, die nu als één mens de eerste is opgewekt, is alles anders geworden. Dat is de betekenis van Pasen voor ons. Dat mijn zonden werkelijk vergeven zijn. Dat er werkelijk betaald is voor mijn zonden. Schrijf maar op voor die buurman. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus alle levend gemaakt worden. Alle levend gemaakt worden. Maar je moet wel in Christus zijn. Door het geloof in de Heer Jezus zijn. Verbonden zijn met hem. Ingelijfd in die wijndrank Jezus Christus. De vreugde van Pasen. Mijn zonden zijn mij vergeven. Mijn oudste broer, onze oudste broer Jezus Christus is opgewekt. En hij zit bij zijn Vader. Hij is opgewekt met een verheerlijk lichaam. En ik mag gerechtvaardigd, zo door de Heilige Geest geleid, achter hem aankomen. Om steeds meer op hem te gaan lijken. Vreugde, grote vreugde. Dat is onze toekomst. Nee, dan letten we niet alleen op deze wereld. Dan letten we niet alleen op wat er hier gebeurt. Of we corona krijgen of niet. En hoe verschrikkelijk het ook is. Of een hartaanval krijgen. Of een beroerte krijgen. Of een andere vreselijke ziekte. Of 110 worden zonder ziekte. Nee, onze hoop is niet op dit leven. Onze hoop is na dit leven. En dit is onze hoop achter de Heer Jezus aan. Bij hem. Mijn hoop is op het eeuwige leven. O, zegt Paulus tegen de Korinthe. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zijn vijanden teniet gedaan zal hebben. Dat koninkrijk komt eraan, de macht en majesteit van de Heer Jezus Christus van God zal blijken. Terug naar Jeruzalem, daar staan die vrouwen bij die discipelen, die 11 discipelen en die anderen, ze ontmoeten ongeloof. Wat is dat erg als je zelf, als de Heer gaat werken in je leven, dan misschien een woord, een tekst en zo gevoelig van binnen. En je vertelt het tegen je vader of je moeder of je oma of je vriend of de ouderling of de dominee. En ze nemen het niet over. En je weet toch van binnen dat het werk van de Heer is. En ze geloven het niet. En hij teruggaat naar de Heer. Heer, het is toch waar, u hebt het zelf gezegd. Ongeloof. Daar in de kring van de discipelen. Maar ze gaan wel kijken. Die rationele mannen. Lucas schrijft toch, Petrus opstaande liep tot het graf. En nederbukkende zag hij de linnen doeken liggen. Alleen liggen. En toen ging hij weg. Zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Petrus komt bij het graf. Maar geen engelen. Geen Heer Jezus. Geen woord uit de hemel, dat was er al geweest. En ze waren er niet bij geweest. Ja, ze hebben het wel gezien met hun verstand, zoals man het met hun verstand zien. Maar het was niet genoeg. Petrus als eerste, hij verwondert bij zichzelf van wat er gebeurd is. Dat woord voor verwonderen in het Grieks, dat duidt op een verwondering. Eigenlijk een verwondering die je alleen kan hebben als je met God, met het goddelijke in aanraking komt. Als je zo overtuigd bent van dat grote werk van God. Petrus weet dat de Heer bezig is. Petrus weet dat dit niet van mensen is. Petrus weet dat de feiten bewijzen wat de vrouwen gezegd hebben. En dan verwondert hij zich. Hij is zo verbaasd, zo verwonderd. Dit is Gods werk. De Heer is bezig. Kijk, dat kunnen wij ook hebben, gemeente. Als je het ziet met mensen in de gemeente die tot geloof komen. Misschien je eigen kinderen. En je mag wezen met zo'n verwondering. De Heere werkt bij hem, bij haar. Oh ja, ik zou nog wat vragen. Nog wat zeggen. Zit dat er maar onder op die brief aan de buurman? Hoe weet je dat God leeft? Hoe weet je dat de Heer Jezus Christus leeft? Ja, vanuit Gods woord. Maar ik weet het ook op een andere manier. Ik weet het in mijn eigen leven. Hij spreekt tot mij. Hij heeft mij veranderd door zijn Heilige Geest. Zijn stem mag ik horen, zijn schapen kennen zijn stem. Hij leeft, ik weet het. Het is mijn middelaar, mijn verlosser geworden. Mijn Jezus Christus, mijn Goel, mijn borg, mijn middelaar. En hij spreekt tot mij. Vraag jij mij of hij leeft? Ik weet dat hij leeft. Ik weet het zeker. Hebt u hem lief, gemeente? Hebt u zijn stem gehoord? Vertel het dan tegen anderen. Getuig dan. Jezus Christus is opgestaan. En hij leeft. En hij regeert tot in alle eeuwigheid. Wat een wonder. Ja, dan mag je met zijn geest en jouw geest samen zeggen. Abba, Vader. En de Heere danken. Tot in eeuwigheid. U ook? Jij ook? Amen. Gemeente, wij gaan zingen die schitterende psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Ja, door het werk van de Heer Jezus. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Als de Heer dat doet in je leven, doet hij het voor eeuwig. En dan zijn al je zonden vergeven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heer is bedekt. En dan volgt er wat anders op vers 4. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Dat zei ik aan het begin in de preek. Die benauwdheid, die helse benauwdheid die de Heer Jezus ervoer, die zullen wij niet ervaren door het werk van de Heer Jezus als je geborgen bent in hem. 32, 1 en 4. Laten we samen bidden en danken. Heere almachtige trouwe God, zo mochten we het vandaag twee keer horen dat u bent opgestaan. Heere, zo mochten we vandaag twee keer horen dat het graf is geopend en dat u leeft, Heere. En dat u betaald hebt voor de zonde. En dat de toorn van de Vader werd gestild en dat zij die in u geloven zalig worden. O Heere, wat een troost is dat voor ons. Wat vervult het ons met grote blijdschap dat we dat hebben gehoord. Wilt het ook morgenochtend schenken als we weer gaan luisteren. En wees met onze broeder die dan voorgaat in de gemeente. O Heere, wil zelf de naprediker zijn. Geef dat wij niet ongelovig zijn, maar gelovig. Heere, wil jongeren en kinderen en ouderen tot geloof brengen door uw Heilige Geest. O, doe wonderen, Heere. Grote wonderen hier in Waarder en daarbuiten. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, wees met ons deze avond. Wil zij met deze gemeente, met de zorgen, met het verdriet, met de nood. En we bidden bijzonder voor hem, Heere, die zo ziek is, die corona heeft en in de IC ligt en waar het zo ernstig mee is. O Heere, wees hem naar lichaam en ziel nabij. Wilt u toch de medicijnen gebruiken en de behandeling zegenen. Heere, als het in uw raad mag bestaan, breng weer thuis bij zijn familie en bij de mensen om hem heen in de gemeente. O Heere, maar ons leven is in uw hand. U wil bij hem en bij ons het toch geven dat we kunnen sterven. En dat we dat moment, als de dood daar is, Heere, dat u ons als die goede herder door die dood Jordaan heen draagt. O Heere, want uw kinderen komen thuis. Dat is onze troost. Heere, wees met de kerkraad van de gemeente. Geef de mannen broeders wijsheid om de gemeente te leiden. Wees met dominee Breuren, Heere, wilt u onze broeder alles geven wat nodig is, verlichten met de Heilige Geest, om zo dat blijde evangelie te verkondigen. Wees met zijn gezin, wees met de gemeente. O Heere, geef dat we weer terug mogen met z'n allen, om samen te zingen en te bidden. En dat we nu beseffen en begrijpen dat ook dat een zegen is, nu we dat niet mogen. Heere, wees zo met ons. Dat vragen we enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang die we gaan zingen, Psalm 135, vers 12. Sion, loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft, en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. 135, vers 12. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heer. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.